De ene inzakking is de andere niet. Terwijl Antwerp geen schade ondervond aan zijn dipje op Jan Breydel, gaat Bayern in Duitsland de titel verspelen aan een aangenaam Dortmund na een nederlaag in eigen huis tegen Leipzig. En de winnaar van onze reguliere competitie doet ondertussen niet eens meer mee in de debatten voor de titel. We zien maar dat het voetbal genadeloos is. Welkom bij de Voetbabbel.
Goedenavond, Hakim. Welkom terug uit de Emiraten.
Dag, Karel. Bedankt. Het weer heeft mij ook al verwelkomd. Ik zat mooi te genieten van plus 30 graden. Ik kom in België en het was plots, of is avond en plots 14 graden. Ik heb het gevoeld, ja. Ik heb het gemerkt.
Het is wel een serieuze shift, maar we hebben in België ook een mooi weekend gehad met mooi weer.
Blijkbaar.
Ja, een beetje wat wind, maar voor de rest een aangenaam lenteweertje. Oké, 14 graden is niet warm, maar ook niet... Allee, je doet een lichtpultje aan en je kan nog altijd naar buiten komen, denk ik.
Ja, maar het ding was wel, het was wel 40 tot 50 graden. Nu, de laatste dag was het 30, was het aan het stormen ook. We hebben een serieuze zomerse storm gehad daar ook. Heel veel regen en bliksemdonder. Maar dat was dan 's avonds. Maar nee, hoe zeg je wat het is, hè? Ik genoot wel van het weer daar. Ik heb er echt van genoten. Het heeft dan om een beetje zon te krijgen.
Ja, dat snap ik wel. Goed, binnenkort komt de zomer eraan en kunnen we er allemaal ruim van genieten. Dan gaan we ook 6 weken zonder voetbal hebben. Dan kunnen we ook even uitrusten. Je was in de Emiraten voor de Afrika plus Middle East FIFA Finals. En jullie hebben die gewonnen bij Marokko.
Yes, inderdaad. We zijn daar geweest voor de FIFA E-Nations Playoffs van Midden-Oosten en Afrika. Eigenlijk het toernooi, de laatste horde voor het WK.
Ja.
In elke regio zijn er meerdere landen waar je al door moet gaan, een soort van pre-kwalificaties. En dan uiteindelijk hebben we de top 8 landen. En dat was wij, Palestina, Egypte, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten zelf, Qatar, Zuid-Afrika en ik vergeet één. Oman, juist. Dat waren de 8. En we zijn als winnaar uit die hele poel gekomen.
Mooi. Dat kan al een keer wel leuk meekomen. Dus jullie gaan nu naar het WK. Grote ambities waarschijnlijk.
We gaan naar het WK opnieuw. Dat is de tweede keer. De eerste keer hebben we ook geweest. En toen is het misgelopen. Ik was toen niet mee naar het WK. Wel alle voorbereidingen gedaan, maar niet mee geweest naar het WK zelf. Dat was in Denemarken. Nu zal het WK onofficieel, is nog niet bevestigd, maar is in Saudi-Arabië doorgaan. Omdat ze eigenlijk gewoon... Ja, Ze zaten plotseling niet meer in onze kwalificatie. Want zij waren eigenlijk het land in plaats van Palestina die het gehaald hadden. En plots zagen we dat Palestina de plaats had overgenomen van Saudi-Arabië. En voor mij de enige reden waarom dat kan zijn, is omdat Saudi-Arabië het event gaat organiseren. En daarom ook
al meteen
een kwalificatiespot krijgt. Maar het zou mooi zijn. Daarnaast zijn er daar heel veel andere e-sports events bezig, de hele maand juli. Dus ik denk dat er is daar een Gamers 8 toernooi bezig en dat is voor $48 miljoen als ze daar spelen.
Gek.
Saudi-Arabië is aan het investeren als geen ander. Ze hebben ook 8% gekocht van EA. Ze hebben 8% van EA opgekocht. Ze organiseren, als mijn vermoeden juist is, gaan zij, want ik moet in twee woorden spreken, gaan ze alle drie de WK's FIFA organiseren ook. Of ja, gaming FIFA dan tenminste. Dus... het is een interessante plek.
Leuk. Ja, kijk. Ik heb het via Twitter wel een beetje gevolgd, maar ik heb niet mee kunnen kijken. Maar ik zat dit weekend op Jan Breydel. Voor mij was het gewoon voetbal. En nog eens een overwinning voor Club Brugge. Verraste dat jou? Of dacht je dat het er ooit wel eens van moest komen in deze playoffs?
Nee, maar dat is eigenlijk wat ik ook zei. Die eerste wedstrijd tegen Antwerpen. Ik had zo het gevoel, er waren twee scenario's in mijn hoofd. Ofwel gaat Club Brugge ze verslaan, omdat ze er eigenlijk niets meer te winnen hebben. Dan is dat zo typisch dat je juist die wedstrijd dat wel weer gaat winnen. Dus omdat er al niets meer te winnen valt, die eerste twee verlies je. Juist, de eerste twee heb je verloren. Als
ja, Genk, en dan, uit en thuis.
En dan de wedstrijd die er al niet meer toe doet, waar er dus eigenlijk geen druk meer op staat per se, win je dan uiteindelijk. En daarmee beslis je een deel van het kampioenschap. Uiteindelijk geven ze het nog weg in de allerlaatste seconde. Ik denk dat we allemaal de goal van Arthur Vermeer nog wel een paar keer gezien hebben passeren.
Ja.
Of het nu pijn doet of je daar nu blij van wordt, dat is nog iets anders. Maar, en ik weet niet, is dat niet vintage Club Brugge een beetje? Of vintage competitie? Om dan nu wel te doen, Tegen de betere ploeg, met tussen aanhalingstekens.
Ja. Het is nu niet, als je de twee matchen naast elkaar hebt, heb ik nu niet het gevoel dat het dat club beter was thuis dan uit. Ik denk wel dat het iets intenser was. En dat het ook wel hielp voor club dat er een thuisvoordeel was. En dat was nu wel nog eens vintage Jan Breidel, met een rauwe sfeer, met supporters die er dicht op zaten. Dus dat hielp ook wel een beetje. En ik denk dat wel het verschil is geweest. En gewoon, ja, die paar ballen die goed vallen. En alhoewel dat er na de 1-0 wel tijd geroken werd, stuwde het publiek hen wel nog altijd vooruit. En ik denk dat club zichzelf een beetje in slaap heeft laten vallen en misschien fysiek de wedstrijd niet kon uitspelen op Antwerp. En dan nu eigenlijk thuis wel nog iets dieper is kunnen gaan. Het hielp volgens mij ook wel een klein beetje dat bij Antwerp werd dan Avila eraf gehaald aan de rust, omdat hij toch wel een paar zware overtredingen had begaan. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar het kon zijn dat Van Bommel vond dat hij het risico niet kon nemen om Avila te laten staan. Richard Laat kwam er dan op, maar die moest dan, na de 2-0 moest hij er ook af, omdat hij zich geblesseerd had. Wij proberen verhinderen van die goal. Dus bij Antwerp was het ook wel moeilijker. Moesten ze dan opeens met Bataille op links en Youssouf op rechts gaan spelen. Ik denk dat allemaal wel niet helpt voor hen. Vermeeren was ook, net zoals op Antwerp tegen Club, iets minder. En ja, dat is toch een bepaalde speler dat je wegpakt. Dus het kwam nu eigenlijk allemaal van Stengs, die er dan in Antwerp was ingekomen. Dus daar had Van Bommel goed kunnen aanpassen. En nu was eigenlijk een soort van tegenreactie van Rick de Mil. In die 4-2-2-2 dat ze nu wel een beetje proberen spelen. Met dan Lang die wel soms uitzakt. Soms is het een 4-3-3 met Rits op rechts midden. En nu kwam Nielsen goed doorspelen. Dus allee, ik denk dat een kleine tactische aanpassing, een klein beetje thuisvoordeel. En dan een klein beetje het geluk van de wedstrijd ook is. Waardoor de Antwerpen er niet doorkwamen. Dat club eigenlijk bij... Ja, dat zonder echt heel veel kansen te creëren, toch twee keer mooi scoorde.
Ik heb de goals niet meegekregen. Ik heb de score wel gezien. En ik zag het opstootje nog tussen Noah Lang en Alderweireld.
Ja.
Ik heb eigenlijk meer de video's achteraf maar moeten gaan bekijken. Dus ik heb niet echt... talk me through it. What happened?
Lang en Alderweireld bedoel je?
Ja, ik heb gezien Alderweireld, of tenminste Lang staat eventjes op die bal, doet daarna een dribbel. Voilà. En dan zie je eigenlijk Alderweireld al geïrriteerd naar hem toe lopen.
En ik kom daartoe, geef hem een duw.
En voilà, en dan is het wel op de bal. Dus.
En dan draait Lang zich naar hem, begint een beetje verder uit te dagen. Zowel wat komt de scheidsrechter er redelijk mannelijk tussen, als ik het zo mag zeggen. Ik denk dat Bram van Driessen zijn moment to shine genomen heeft. Grijpt Lang bij de kraag, wil het Alderweireld wegduwen, beseft dat hij fysiek het niet gaat halen tegen die twee. En dan is er een opstootje. En het beste van al was dan, allee, vanuit het oog van de clubsupporter moet ik dat wel eerlijk zeggen, maar Lang liet zich niet intimideren. Na de wedstrijd was hij dan al nog een beetje verder Alderweireld op zijn plaats aan het zetten van kom mij een duel pakken, maar begin niet na te trappen of duwen te geven. Als de bal niet in de buurt is, probeer het gewoon op een voetballende manier te doen. Met de bal, met de tackle. Maar tijdens de wedstrijd ging hij dan ook Lang ostentatief bij Alderweireld staan in de toegevoegde tijd. Handje voor de mond, nog een beetje spreken. En dan na de wedstrijd, dat vond ik dan de beste, ging hij het nog eens gaan zeggen tegen Alderweireld. Gaf hij hem nog een schouderklopje. Draaide hij zich om, weg van Alderweireld. En dan begon hij de oost op te jutten. Dan kan ik alleen maar zeggen, na 3 jaar club kent Noah Lang, is dat 3 jaar, weet ik niet. Maar Noah Lang kent Jan Breidel wel. En hij weet dat hij Jan Breidel heel goed moet opjutten. Dat is perfect gelukt. En toen Van Driessen Lang nog eens de les wou gaan spellen, ging Van Aken er naartoe. Pakte hij hem bij zijn kraag en zei hij, hup, naar binnen. Dus dat vond ik wel de beste actie van de dag van Van Aken, om eerlijk te zijn. Maar ja.
Veel meer heeft hij ook niet gedaan, hè?
Nee. Het was weer... Het was al beter dan de voorbije weken. Maar Van Aken is op dit moment bijna meer een targetspits dan een spelverdeler. En dat is jammer voor zijn kwaliteiten.
Het draait ook gewoon helemaal anders uit. Hij was altijd zo de man die het zo gezegd allemaal moest gaan doen dan. Maar uiteindelijk, nu, het wordt moeilijk voor hem ook. Hè.
Ja, en nochtans is hij bijna de laatste der Mohicanen als het aankomt op creativiteit bij club. Hè. Je hebt nog Lang inderdaad, maar that's it. Hè. En nu, de spelverdeling van achteruit werd eigenlijk volledig gedaan door Onyedika. Rits was de man van de infiltraties, van het positiespel voorin. En Lang was de man van de acties aan de bal. Dat was eigenlijk het triumviraat. Goed, misschien ben ik tactisch niet goed genoeg, maar dat was vroeger iets dat Van Aken allemaal in zijn portefeuille had. Ik denk dat nu het publiek heeft zich een paar keer ook geërgerd aan ballen waarvan het publiek vond dat die nog haalbaar waren en waar dat Van Aken dan niet meer achterliep. Dus het zijn wel van die kleine dingen en zo, ja. Ik weet niet, ik vraag me af of dat Van Aken dit jaar niet al, en we hebben het al er vaak over gehad, dat hij dit jaar niet al een paar keer gedacht heeft van shit, had misschien toch die stap naar West Ham moeten zetten. Kan het misschien toch moeten doorduwen. Niet dat het daar noodzakelijk veel beter zou geweest zijn, maar je voelt dat de grote liefde tussen Van Aken en de clubsupporters, dat die niet meer op het niveau is van ten tijde van zijn twee gouden schoenen. Terwijl, dat moet je ook wel zeggen, hij had nog altijd zijn statistieken. Hè. Nog altijd zijn doelpunten en zijn assist. Daar is hij nog altijd productief in, maar hij is minder dominant, is minder spelbepalend voor club. En er wordt ook niet meer over hem gesproken als het gaat over profvoetballer van het jaar of gouden schoen. Hij komt eigenlijk niet in dat gesprek voor nu. En ik denk dat dat voor een speler met de kwaliteiten van Aken dat wel jammer is.
De hype rond Van Aken snapte ik enigszins wel. Mm-hmm. Hij was gewoon een hele goede speler. Ik heb het gevoel dat ook een speler is die een bepaald systeem nodig heeft en een bepaalde ploeg rond hem nodig heeft om optimaal gebruikt te worden. Maar zoals dat iedereen wel een klein beetje heeft. Maar bij Van Aken heb ik dat gevoel. Wat ze van Messi ook heel vaak zeiden. Van, die ploeg moet een beetje in zijn stijl zijn. Anders... Ja, dat zijn nu hele specifieke profielen. Zo een langere, iets meer tengere spelverdeler. Messi is dan de kleine... Dus heb niet echt per se iemand. Bij Messi heb je iemand nog die erachter staat dan 8 of 6. Die heel hoog op komt drukken of die hoge pressie komt zetten.
Die kan uitvallen die flank om die dubbele dekking over te nemen.
Zulke zaken heb je nodig. En dan bij Hans van Aken heb ik het gevoel dat je eigenlijk een speler ervoor nodig hebt.
Ja, een Lipombo.
En dat was die dat ontbrak.
Die Scherdo.
In die gewoon erover kan lopen en die kan die ruimte in gaan duiken om op die manier ervoor te gaan zorgen dat ze dan toch die paas achter de linies kunnen gaan geven. Of openen op de flanken. En dat mis ik op dit moment iets bij club.
De tijden van Clément met de overlapping fullbacks en de diepgaande flankspelers, ja, dat is wel een beetje weg natuurlijk. Dat is misschien wel jammer. Maar het voetbal verandert natuurlijk ook. Hè. Dat is zo. En ja, dan is het aan een speler als Van Aken om zichzelf een beetje heruit te vinden. En misschien doet hij dat ook wel op zich door meer targetman te worden in... Ja, naar het einde van zijn carrière toe. Hij zal wel nog 5-6 jaar hebben, hopelijk. Maar ja, ik hoop dat hij volgend jaar weer bepalender is. Dat het ook weer een genot is voor de Belgische competitie om naar te kijken. Maar het kan zijn dat zijn rol definitief veranderd is en dat club ook niet meer noodzakelijk hem als centrale pion zet in het systeem. Dat is ook een feit, hè. Ja, inderdaad, je moet je systeem rond Van Aken bouwen. Maar als je dat doet, dan ben je ook heel afhankelijk van hem. En als hij eens minder draait, dan, ja, dan is het heel de ploeg die minder draait. Hè. Ja, langs...
Ja. Ja, nee, maar snap ik. Dat is wat... Ik denk ook gewoon dat het idee is, dat ze nu wat hadden. Van het draaide te veel rond zijn centrale rol. En dat ze nu proberen te gaan kijken. En dat is dat overgangsjaar een beetje. Of die overgangsjaren, mogen we nu bijna zeggen. Waar als ze toch aan het kijken zijn van oké, op welke manier kunnen we gaan kijken dat we Van Aken kunnen gaan gebruiken, maar dat we niet afhankelijk zijn ervan.
Mm-hmm. Ik denk dat het... Het gaat toch een klein beetje een zoektocht worden deze zomer. Wie zal er in de spits spelen? Wie gaat er op de 8 spelen? Gaan ze daar met Nielsen of Rits verder gaan? Zoeken ze daar iemand nieuw voor? Ik denk dat Onyedika op de 6 wel redelijk vast ligt. Die flanken, ja, Skoras. Komt hij op rechts, komt hij op links? Ze hebben blijkbaar ook geprobeerd, ze zijn aan het proberen om Ryan Kent, die einde contract is bij Rangers, te halen. FIFA-legende. Dat zijn allemaal van die pistes die gebeuren, waarvan je denkt van oké, goed, op welke manier gaan ze dan uiteindelijk gaan spelen? Spelers en Silla, die eventueel achteraan in de toekomst een duo kunnen vormen, als ze er nog alle twee gaan zijn. Gaan we meer voetballend vermogen in die centrale verdediging hebben bij club? dat gaat allemaal een rol spelen. Ik denk dat Van Aken zal wel blijven staan. Gaat misschien wat meer concurrentie krijgen. Maar ik ben benieuwd hoe dat zijn rol zal veranderen. Maar goed, ja, club schiet uiteraard niets op. Ze hebben nu 33 punten, waarmee dat ze 9 punten achter staan op Genk, denk ik, als ik me niet vergis. Ja, en voor Genk gaat het ook heel moeilijk worden om voor de titel te spelen. 3 of eigenlijk 3,5 punten achter Union en Antwerpen, respectievelijk. Ja, geloof jij nog in Genk?
Nee. Union en Antwerpen zijn de twee die het gaan doen. Union heeft nu wel weer een gelijkspelletje, natuurlijk. Dus dat was wel minder. Antwerpen die natuurlijk ook verliezen. Dus ze pakken wel 1 punt terug goed. Allee, ze maken 1 punt terug goed. Maar het was de kans nu voor Union om ja, het eigenlijk terug goed te maken.
Geen Tuma. Dat is een van de weinige spelers, samen met Boniface, dus waar dat er echt een verschil op zit, denk ik. Bij Union.
Ja. Nee,
goed, en er was natuurlijk ook heel veel te doen in de wedstrijd. Bij Genk waren ze niet tevreden over de wedstrijdleiding. Ze vonden dat ze een penalty moesten gekregen hebben, hoewel de beelden dat wel vrij duidelijk toonden dat het geen strafschop was. En ze vonden vooral dat Burgess 100 keer ontsnapt is aan rood. Ja.
Ja, ik vond die ene... We hebben één video daar in onze WhatsApp-groep gehad. Daar kan ik wel in komen... Het is ook maar af. Het hangt er ook maar vanaf hoe je het bekijkt. Inderdaad, als je het ziet als het is zo'n obstructiefout, dan, of het is tenminste onfortuinlijk, maar we weten bij Burgess dat het niet de eerste keer is en nog zeker niet de laatste keer gaat zijn dat hij zoiets gaat doen. En dat het eigenlijk iets is waar hij in hervalt. En dat het eigenlijk ook wel gewoon bij hem met voorbedachte raden is, maar niet noodzakelijk
een niet met de vuile intentie fout om een speler pijn te doen. Wel om te zeggen van, ik blok het af.
Nee, het is meer zo van, gewoon toon van, kijk, ik ben hier.
In oude stijl, bal of man. Want hij zegt van, ik ga gewoon om mijn taak te doen. En collateral damage is collateral damage. En goed, ja, je kan er tegen zijn. Maar ik vond ook fijn dat je moet dan het reglement bijstellen. Hè. Op dit moment wordt dat niet aanzien. Duidelijk, als je dan kijkt naar Rudiger bij Real. Wordt niet aanzien als een fout die rood waard is. Dus dan moet je de adviezen gaan bijstellen, dan moet je zorgen dat er dan wel rood voor gegeven wordt en dan moeten we daar ook niet over klagen. En dan weet Burgess ook waar hij aan toe is. Maar nu zie je overal dat het mag gebeuren, dus ja, dan mag het gebeuren. En dan kunnen we enkel debatteren over de geest van het voetbal, of dat we dat oké vinden of niet.
Ja, ik vind het altijd... Die zaken vind ik altijd zo wat... Wat moeilijk, maar inderdaad, er is hier geen rechtlijnige oplossing. Voor mij is dat niet per se rood, maar ik kan wel snappen, als dat al de 100ste keer dat er zoiets gebeurt, dat het inderdaad expres is, dat dat met voorbedachte raad een soort tactiek bijna is. Dus ja, het is dubbel.
Ja, nee, het is dat. En goed, het was een leuke topper, dat kan ik ook zeggen. Het ging goed over en weer. Maar ik vind ook, bij Genk lag de focus alweer... op de arbitrage, alweer op de tegenstander die veel te frivool speelt. En het feit is ook wel dat Genk zijn mooie voetbal van voor de winterstop eigenlijk gewisseld heeft voor veel frustratie. Het publiek was bij elk fluitsignaal bezig, zonder dat het echt dwingend overkomt, maar zo meer klagend dan intens. Painsel die zelf als hij struikelt over zijn eigen voeten, nog een fout claimt, Heinen die vaker bij de ref dan aan de bal is, dat is contraproductief. En we hebben er al een keer over gehad, dat ze daar moeten mee opletten, dat ze moeten focussen op hun voetbal, want ze kunnen geweldig goed voetballen, maar die focus is er volgens mij echt niet meer. Het is vechten voor die titel en eerst de trucken van de voor gebruiken en dan denken aan voetbal, in plaats van eerst te voetballen en dan als het laagje daarop, dan af en toe een keer het laten vallen of de ref proberen beïnvloeden. En op dit moment, waar is Genk nog gevaarlijk op? Via McKenzie en Trezor, uit de stilstaande fases. Via counters met Painsel. Maar die stiftballetjes van Trezor naar een inlopende Heinen, die we in het begin van het seizoen heel vaak zagen, die chaos die er was in het spel, die zie je wel niet meer, vind ik toch.
Nee, inderdaad. Dat is minder dan ik gedacht had.
En...
Allee, Ik vind wel, als je kijkt naar de beide ploegen, als je zo kijkt naar een Union als naar een Genk op dit moment, bij Genk had ik echt het gevoel van, ze hebben hun beste zaken gehad net voor de playoffs. Of ja, niet net voor de playoffs, sorry. Wat ervoor hun beste periode gekend. En ik denk dat we het in de vorige aflevering gezegd hadden, dat eigenlijk de ploeg die het goed doet doorheen het jaar, heel vaak de playoffs door het ijs zakken.
En het maar net kan volgen, vaak. Of niet.
Of maar net kan volgen, ja, of net niet. Dat zo 50-50 is en dat je eigenlijk door die playoffs weer een volledig ander toernooi hebt. En de vraag is nu natuurlijk van ja, is dat goed of is dat niet goed? Ik denk dat er voor beide iets te zeggen valt, natuurlijk. Maar ik vind het toch wel... Allee, ik vind het wel jammer. Henk had het wel echt
ja,
goed dit
ja, ja.
jaar. Maar zelfs op het einde van het jaar was het eigenlijk al op een gelijkspel bijna uitgekomen. Nee?
Ja, ja. Jongens gaan winnen in Genk. Hè.
Ja, maar nee, wat ik wil zeggen, voor de play-offs...
Ah, ja, ja, het was... Maar ik denk dat gelijk wie van de drie het haalt, het zal een verdiende kampioen zijn.
Ja,
want
dat
zijn drie
inderdaad.
Die over het merendeel van het seizoen echt gewoon goed en dominant waren. Dus... Daar kan je echt niet op klagen. En ze hebben allemaal mooie voetballers om naar te kijken. Als het nu gaat over een Trezor en een Peensel en een Heinen bij Genk. Of het gaat over een Vermeer in de Stengs en een Janssens bij Antwerp. Of bij Union dan Boniface met Lazari, met Thumas. Ze hebben allemaal, en Lapoussin mag je ook niet vergeten, en Adingra. Ze hebben allemaal spelers die waarvoor hij in het stadion wil komen. Dus het is mooi voetbal. Ik Antwerp misschien het minste van de drie op vlak van schoonheid in het samenspel. Daar is het, ja, meer gedegen voetbal. Maar ja, goed, ja, het zal het worden wat het wil. En als Genk het niet haalt, dan kunnen ze de foto er nog een keer bij halen dat ze aan het klinken zijn over het feit dat ze de play-offs hebben kunnen behouden een paar jaar geleden in de competitiehervorming. In de reguliere competitie waren ze kampioen vandaag.
Inderdaad.
Dus ja, dan mag je boos zijn, maar dan ben je slachtoffer van het format dat je zelf gecreëerd hebt in de hoop meer titels te kunnen halen. Nu goed, wat me wel verbaasde, Genk heeft zijn eerste titel gehaald in 1999 en heeft er sindsdien nog drie, dus zit al aan vier titels in 24 jaar. Op zich, naar een gemiddelde toe, wetende dat er die dominantie was van Anderlecht en tussen 2005 en 2013 en dan daarna van club, dat is niet slecht. Dus Genk is wel nog altijd over de laatste ja, 25 jaar de derde ploeg van België als het komt op prijzen.
Dat is gek eigenlijk,
ja?
Als je daarover nadenkt.
We zullen altijd denken van ja, Standaard, maar ja, Standaard is helemaal weggezakt of Gent, maar Gent is ook maar één keer opgekomen en misschien in Europa wel, maar voor de rest iets minder. En al de rest is nieuw, hè. Antwerpen en Union, die waren er 5, 6 jaar geleden niet.
Ja, maar het is vooral die, als je erin naar kijkt, het is de nieuwe
generatie.
De nieuwe harde die terug omhoog, ja. Ja, de nieuwe generatie, de nieuwe harde die terug naar boven komt uiteindelijk. Ja. Het is eigenlijk bijna bizar om te zeggen, maar de old school teams die het altijd deden.
Die wij nooit meegemaakt hebben eigenlijk, hè.
Dat ja. Ik, ja, het is dat.
Wij waren er nog niet toen Antwerpen Belgisch top was. Onze ouders waren er nog niet toen Union Belgisch top was. Dus ja, het mag voor mij. Hè. Traditieploegen mogen terugkomen. Ik denk dat we er allemaal wel mee akkoord zijn. Ik had vandaag ook een interessante discussie. Er was een Genk supporter op Twitter die vond dat hij meer sympathie had voor Antwerpen dan voor wat hij dan op dat moment Brighton B noemde. Recht uit het woordenboek van Bart Vragen. En die vond dat Antwerp een gedegen businessplan had. Ik weet niet wat jouw idee is over het businessplan van Antwerp.
Ja, ik heb het inderdaad gezien. Ik moest er al op lachen. ik wil moeilijke woorden gebruiken, zodat de mensen niet begrepen wat ik ermee bedoel. Niet dat gedegen een heel moeilijk woord is, maar ik wil zeggen, een woord dat eigenlijk niet heel veel zegt. En zeker niet in deze context,
ja. Vind
ik persoonlijk.
Ja.
Het heeft geen enkele meerwaarde.
De boodschap was er even van frustratie.
Ik denk dat vooral een keer moet checken bij Antwerpen. Ja, het kan, hè, het mag, het is toegestaan, dus doe het lekker. Ik vind, ik snap waar dat de boosheid, of tenminste een soort van de afgunst een beetje komt. Maar aan de andere kant heb ik van, ja, zolang je geen regels overtreedt...
Ja, voilà.
FIFA Fair Play moet natuurlijk wel nog gecheckt worden.
Ja, maar, zolang je geen regels overtreedt... is nu gewoon naar Union toe, omdat Union tegen... Allee, omdat Union hen op een manier die ze niet zo leuk vinden van een overwinning heeft gehouden. En hen ook met 100% zekerheid de titel heeft gekost.
Maar dat is niet alleen maar voor KRC Henke. Er zijn genoeg ploegen die inderdaad niet tevreden zijn met Union, dat een deel van Brighton is. En er zijn heel veel ploegen die niet tevreden zijn met Van Antwerp, hoe dat ze er geld tegenaan gegooid hebben. En er zijn heel veel ploegen die niet tevreden zijn met Club Brugge, dat zij zulke budget nemen ten opzichte van anderen. Dus ja, iedere club heeft zijn eigen ding.
Maar iedere club heeft gewoon haters en dat is supporter zijn, hè.
Goh, voor mij eigenlijk niet. Echt, dat meen ik oprecht.
Nee,
ik
bedoel, niet elke supporter dat je voor een club support per se een andere ploeg, maar elke ploeg heeft haters.
Ja. Ik vind dat niet per se nodig zou moeten zijn.
Ja, dat is het. Snap je, maar dat is de realiteit.
Dat is weer al een heel ander... Dat is weer al een hele andere
voilà,
discussie.
En ik ga zelf nooit sympathie voor Anderlecht kunnen hebben.
Maar sympathie hoef je niet te hebben... Maar een haat... Dus het moment dat er iemand zijn been zou breken, bijvoorbeeld, zullen er mensen aan het juichen zijn. Ja. Heb ik zoiets van... Dat vind ik... Dat is niet meer gewoon geen sympathie hebben. Je kunt geen sympathie hebben voor iemand.
Maar je kunt de menselijkheid ook vergeten.
Maar dat is niet hetzelfde. En als er nu wel één iets is wat ik wel haat, is wat ik gezien heb in Spanje.
Ja, dat was weer triestig, maar een grote thee. Ja.
Ja, ik vind dat...
Ja, voor de duidelijkheid en luisteraars, het gaat over de situatie met Vinicius Junior in de wedstrijd Valencia-Real Madrid, waarin dat hij racistische spreekkoren naar zich krijgt. Mono, wat het Spaans woord is voor aap, werd gebruikt. Volgens bepaalde Valenciaanse journalisten was het tonto, wat dan idioot is, als ik me niet vergis. En heeft het verward, maar allee, het was voor velen... rond het veld en op het veld was het wel vrij duidelijk dat er racistische spreekwoorden waren, dan niet voor het eerst. En ja, Vinicius Junior ging de dader zelf gaan aanduiden, ging ermee in conflict. Er werd niets aan gedaan, moest gewoon doorspelen. Op het einde van de wedstrijd komt Mamardashvili en hem dan nog aan zijn keel grijpen bij een opstootje en krijgt Vinicius dan voor de reactie daarop een rode kaart. Ja, allee. Mag ik de ref dan een racist noemen?
Ik smijt niet graag met dat woord. Ik vind dat... Het heeft geen meerwaarde meer in deze maatschappij. Of het heeft geen waarde meer in deze maatschappij, moet ik zeggen. Nee, het woord racist. Dus...
Wat bezielt de ref op dat moment om één, de speler bij die racistische spreekwoord niet te beschermen? Goed, het is duidelijk vanuit dan, als je dan Tebas hoort op Twitter, die veroordeelt de racistische spreekwoorden ook niet, veroordeelt enkel Vinicius. Dat is verschrikkelijk triestig ook, dus het is een institutioneel probleem. Maar wat bezielt de mensen om zo om te gaan met racisme? Ik heb het gevoel dat racisme aanvaardbaarder is geworden doorheen de laatste jaren. Ik weet niet hoe jij dat ervaart.
Ja, het is meer... Ik moet zeggen, er komt veel meer opspraak over. Hè. Dus het staat nu wel vol op sociale media en in de kranten en zo daarover. Maar er zijn er mensen die gewoon openlijk nog altijd zeggen van nee, moeten we niet hebben. Allee, zulke zaken heb ik toch iets van... Ja, ik vind dat toch... Allee, ik zag iemand een post delen waarin er stond van ja, dit kan niet meer. Dat er iemand erop reageerde van onze Real Madrid, wij als Valencia supporters gaan hier ook niet mee akkoord. Hey? En reageert dan daar weer iemand op met zeggen van wat spreek je als wij Valencia supporters? En dan weer met apjes, emojis en zo. Dus dat je zegt van, zelfs op sociale media durf ik ervoor uit te komen. Dus, gestoord.
Velen, hè. Velen durven ervoor uit te komen. En dat is geen... Sinds dat de Black Lives Matter protests begonnen zijn, en die zijn nodig, want ik wil niet dat er daar in het twijfel over bestaat, maar heb ik het gevoel dat er ook een tegenreactie echt gekomen is. En zeker in Amerika zie je dat heel hard. Maar dat waait ook natuurlijk over naar Europa. En je merkt gewoon dat racisten, mensen die dat gedachtegoed genegen zijn, dat die er veel makkelijker voor durven uitkomen. Het is een soort van, ah ja, oké, jullie komen op voor jullie rechten, maar wij komen op voor onze overtuigingen dat mensen met een andere huidskleur minderwaardig zijn. Het is ook, allee, het is veel makkelijker geworden om het N-woord te zeggen, heb ik het gevoel. Vroeger hoorde je dat niet. Nu wordt er over gesproken. En heb ik het gevoel dat mensen die vroeger zelf niet beseften wat de inhoud ervan, wat de betekenis was van het N-woord, dat die nu het gebruiken als een wapen, omdat ze zeggen, ze kunnen mij toch niet zien als ik het zeg. Ik gebruik het om, om wat mensen te opstang te jagen. En ja, ik weet niet. Kans voor algemene opvoeding die wel volledig gemist is, lijkt het mij. En er moet echt wel iets aan gebeuren, want het is een trieste bedoeling aan het worden. Als je, zeker als je kijkt in Spanje en Italië, dat het daar aan toe gaat, dat is ja, verschrikkelijk aan het worden.
Dus dat is onbekend.
Goed, ja. Ik denk niet dat we het gaan oplossen vandaag. We hebben er al vaak over gesproken. We kunnen eigenlijk maar oproepen naar mensen om alsjeblieft een beetje normaal te doen. En als mensen er vragen over hebben, ook als mensen zijn die zeggen van oké, ik heb het wel het gevoel dat ik daar fouten over maak, praat met anderen. Tag ons op Twitter en we willen gerust in gesprek gaan. Want we gaan er niet komen met in twee kampen te zitten. We gaan moeten naar elkaar komen en proberen ook weer het voetbal centraal te zetten. Maar dan zonder racisme. Daar is niet plaats voor in het voetbal.
We hebben over racisme Italië.
Ja.
Link is snel gelegd. Juventus. 10 punten afgetrokken. Officieel.
Ja?
Ja.
Is het officieel 10? Nee? Als Mol nog in beroep gaat of zo, hè? Weer. Lijkt mij heel simpel. Boontje komt op zijn
boontje. Ja, toch eerst, dacht ik. En nu zit er nog maar, nu zit er allemaal 10.
Eerst waren het er 15 en nu 10. En er is nog een waterkans dat ze nog de 6e plaats pakken of zo. Maar ja, die ploeg is rampzalig. Ik volg Willem Haak, of Jan Willem Haak op Twitter. Die wel Juve-supporter is. Nederlandse voetbaljournalist. Die beklaagt er zich elk weekend opnieuw over. Over hoe triest dat Juventus is. En vooral Allegri dan. Die een absolute... Ja, de verpersoonlijking is van het negatieve. In een competitie waar dan Mourinho coach is, is hij de man die eigenlijk alle liefde uit het voetbal wegtrekt. En we hebben vorige week over Mourinho gesproken. Ik heb respect voor Mourinho. Allegri is gewoon een zwartgallig man die voetbal lijkt te haten. En ik denk ook in andere geledingen van de club zit het daar niet goed. Want als je ziet wat zij hebben van blessures, dan kan dat medisch departement niet correct werken. Oké, als je Pogba haalt, weet je dat er een blessurehistorie aan hangt. Maar iedereen is er om de haverklap geblesseerd. Dat klopt niet. Dus ik denk dat de mes zal van Juventus uitgekuist gaan moeten worden. Maar ik heb niet het gevoel dat er het besef is. Want blijkbaar ging de sportief directeur van Napoli ging naar Juventus gaan. Maar ik las dan dat de Allegri zijn veto er tegen zette. Dus dat hij niet de sportieve directeur die Osimhen gehaald heeft, die Kvaratskhelia gehaald heeft, dat hij die eigenlijk niet in de ploeg wil hebben. Die Kim Min-jae gehaald heeft, die wil hij niet hebben bij Juventus. Ik kan er alleen maar op kunnen lachen, zeker. Buiten als je Juve-supporter bent, dan wil je huilen.
Ik zou heel graag die persoon hebben bij mij in ieder geval. Nee, dat is nu toch al iemand die al bewezen heeft dat hij wel er iets van kan. Maar goed.
Voilà. Ja, koopmanskunst in Italië is vaak, is dat ze wel hebben. Ik denk Inter heeft ook al heel veel goede koopjes gedaan. Goede spelers voor weinig geld. Maar bij Juve zit de koopmanskunst zeker niet. Die hebben al heel veel uitgegeven voor heel weinig return. Misschien eens terug naar België. Naar Deila, de trainer van Standaard. Die werd in de krant gemeld dat hij rond zou zijn. HLN meldde dat hij rond zou zijn met club. Dus dat enkel de handtekeningen nog moeten gezet worden en dat er gesprekken zijn tussen de ploegen. Maar Deila ontkent dat staalhard in interviews achter de wedstrijd tegen Westerlo. Ja, is dat een slim idee om dat te doen?
Goh. Slim idee. Dat kun je nooit op voorhand weten.
Bedoel je?
Je kunt nooit op voorhand 100% weten of dat wel een goed idee is of niet. soms pakken van die transfers heel, of ja, tenminste transfers, pakken zo'n overstap heel, heel speciaal uit, kunnen heel slecht, heel goed uitpakken. Dus ik weet niet. Ik vind dat, ja.
Ja, kijk, als hij nu gaat naar club, dan is het toch sowieso een slechte, slechte zaak geweest voor hem om dan staalhard te ontkennen dat er gesprekken zijn met club. Zeker als de krant... Er zijn twee opties. Oftewel brengt het laatste nieuws dat, omdat er inderdaad, omdat het waar is, omdat er verschillende bronnen zijn. Dan denk ik ook dat het nieuwsblad hetzelfde gebracht heeft. Dus er zijn al twee verschillende kranten die dat brengen. Dan is het meestal wel een grond van waarheid in. De andere optie is dat het gestuurd is geweest door club om eventueel een beetje de onderhandelingen wat te laten vlotten. Zij het met Deila, zij het met een andere coach waar ze mee bezig zijn. Maar ik denk nu als verschillende kranten dat brengen, dat er wel een bron van waarheid in zit. En ik denk dat er ook andere genoeg journalisten zijn die dan hun licht hebben opgestoken. En moest er niets van waar zijn, dat er wel ergens in de pers al gekomen zijn van... de informatie was voorbarig. Dus als je dan zegt van er is niets van aan, en dan ga je daarna toch... En dan is het wel... het is niet dat hij nog niet gesproken heeft met club. Als hij dan gaat, dan die zijn nu al aan het spreken. En club is nu al bezig met de trainer voor volgend jaar. Dus er zijn gesprekken met Deila. Als hij dan gaat, dan heeft hij zowel eigenlijk zijn bruggen bij Standaard opgeblazen. Want hij heeft vlak af gelogen tegen de Standaard supporters. En hij heeft ook al getoond aan zijn nieuwe supporters dat hij niet noodzakelijk dat hij niet op zijn woord kan geloven. Dat hij geen eerlijk persoon is. En ook aan zijn spelers. Dus als hij ooit in de kleedkamer staat van... Jongens, geloof mij. Ik ga niet naar een andere ploeg. Of jongens, geloof mij. Ik heb het beste met jullie voor. Ja. Dan zijn er spelers die zeggen van... Ja. Dat zeg je wel. Maar je zei bij Standaard ook dat je niet wegging. Dus daar heb ik wel een... daar zit wel een soort Frank smaakje aan bij mij. Dat is een aangetaste trainer al.
Ja, het is... Inderdaad niet. Allee, soms moet je daar... Aan de andere kant, ja, moet hij zeggen, ja, het is waar, ik ben in gesprek met hen. Dat vind ik ook altijd raar.
Je kan zeggen dat er gesprekken zijn.
Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Als standaard kan je dat niet maken.
Je kan perfect zeggen dat er geïnformeerd is geweest. Dus je kan een klein leugeltje nog altijd zeggen. Dat er geïnformeerd is geweest. Dat hij bedankt heeft... dat hij... oprecht bedankt voor de interesse, maar dat hij na het seizoen pas een beslissing wil maken en dat hij eigenlijk eerst wil kijken wat er met Standaard, wat hij bijvoorbeeld een paar weken ervoor wel gezegd had, van dat hij eerst wil kijken of dat zijn ambities haalbaar zijn met Standaard. Want dat is de kern van het verhaal. Deila is niet boos op Standaard. Standaard heeft hem correct behandeld, maar hij zou willen voor de titel spelen. En hij wil een bepaalde termijn hebben waarmee dat dan met Standaard kan. En iedereen weet, een coach blijft geen... het zijn maar weinig coaches die langer dan 3 jaar houdbaar zijn bij een ploeg. Dan is het meestal op. Dus denken we dat Standaard volgend seizoen of het seizoen daarna voor de titel gaat spelen? Ja, waarschijnlijk niet. Dus als Deila die conclusie maakt en Standaard kan niet zeggen van oké, maar we gaan investeren. Bijvoorbeeld 777 zegt dan van oké, we gaan investeren om toch mee te strijden voor de titel. Om versterking te halen, dan snap ik wel dat hij zegt van oké, ik heb een bepaalde doelstelling die ik wil behalen. Als dat niet bij Standaard kan, dan sta ik wel open voor een andere ploeg. En dan kun je, als je daar eerlijk over communiceert met iedereen, dan kun je ook eerlijk naar buiten te communiceren en dan kan je zeggen van oké, we raakten er niet uit en Standaard gunt mij de overgang.
Oh ja, ik vind dat je dat niet kan maken, eerlijk gezegd.
Is dat niet net hetzelfde als bij spelers? Spelers die zo zweren dat ze niet gaan vertrekken en die dan opeens daarna dan toch ergens anders
tekenen? Ik vind het anders met coaches.
Als een speler zegt van oké, ik heb ambities. Ik heb ambitie om ergens naartoe te gaan. Coach mag toch ook ambitie.
Ja, maar ik vind het anders als een coach.
Coach mag toch ook zijn palmarès willen vullen.
Om te gaan in een seizoen, zeker als je dan vanuit... Als je vanuit Standaard of zo komt en hij dan tijdens het seizoen nog... Eigenlijk, tijdens het seizoen voor club.
Voor niemand
ja,
eigenlijk.
Okay. Ja, ze spelen nog.
Ze zijn eigenlijk alle twee al uitschakeld.
Maar dat je dan eigenlijk al... Ja, ik vind dat vind ik niet oké. Moest dit nu komen na de competitie en dat hij dan ontkent om dan uiteindelijk toch te gaan, dat zou ik het snappen. Maar tijdens het jaar vind ik dat niet kunnen. Ook al is het seizoen zo goed als afgelopen.
Ja, maar ja, aan de andere kant moest je weten hoe vaak dat er telefoontjes zijn van CEO's en voorzitters van clubs naar spelers en trainers die onder contract liggen bij andere clubs of de makelaars. Dat gebeurt aan de lopende band. Spelers die bijvoorbeeld dan zeggen van ja, ik weet niet van aanbiedingen. Mijn makelaar doet dat. Ja, no way. Dat wordt geïnformeerd. Hè. Ik wil mij focussen op voetbal. Sorry, het is niet dat Sibbe van der Rijden nog niet weet welke ploeg er al interesse in hebben getoond voor deze zomer. Hè.
Nee.
Tuurlijk weet hij dat al. Als de ploegen met zijn makelaar contact hebben opgenomen, dan weet hij dat al. Legt hij dat gewoon. Zegt hij, oké, goed, we spreken na het seizoen. Maar je weet dat. En als de ploeg je wil spreken om een keer te horen wie dat je bent, omdat zij nu, stel nu dat, laat ons nu een keer puur hypothetisch spreken. Dortmund heeft interesse in de speler Sibbe van der Heijden, maar wil weten wie dat de persoon Sibbe van der Heijden is, voordat ze eigenlijk verder gaan in het al dan niet uitbrengen van het transferbod. Dan gaat Sibbe van der Heijden, ook als het midden van het seizoen is, gaat hij op zijn vrije dag met veel plezier naar Dortmund gaan. Of gaat hij een Zoom-call opzetten om een keer even een half uurtje te spreken. Gewoon puur informatief. Dan, als we denken dat voetballers daar heiliger dan de pauze in zijn, dat doet ook elke werknemer. Hè. Als een werknemer uitkijkt naar een ander werk, gaat hij ook niet wachten totdat het project afgerond is. Als er een telefoontje moet gemaakt worden, dan wordt een telefoontje gemaakt.
Ja, ja oké. Kan je daar wel even in. Maar het telefoontje dat gemaakt wordt en uiteindelijk het bevestigen dat er inderdaad telefoontjes gedaan zijn, vind ik twee andere zaken.
Ja, dat is waar. Maar als er dan een vraag is en je ligt vlak af, ik vind het niet slim om als er bevestigd nieuws naar buiten komt, dus bevestigd door verschillende bronnen voordat je het in de krant zet, het is niet slim om op dat moment dan gewoon te zeggen van het is niet waar, als we eigenlijk wel weten dat het wel waar is. Probeer het dan af te zwakken in plaats van het te ontkennen. Dat is een slimmere ding. Maar zelfs, stel nu dat Vincent Manhart in zijn interview met Humo dat alles ontkent van zijn drankproblemen. Ja, kom, we weten allemaal dat het er is. Hè. Dus hij heeft een stuk toegegeven, andere zaken ontkend. Hij heeft gespeeld met de waarheid, in plaats van de waarheid te ontkennen. En PR-wise is dat een slimmere manier van werken.
Tja, kijk, ik vind... Ja. Dat is communicatietraining.
Ja, goed. Ze mogen mij altijd bellen. We waren dan bezig over Dortmund. Dortmund zou wel nog eens kunnen de titel pakken na 10 jaar.
Ja, laatste wedstrijd tegen Mainz winnen is titel.
Dat maakt mijn seizoen toch wel een beetje.
Van mij ook.
Ja, wel. Het is 70% yes, Dortmund wint hem. Maar toch ook 30% Bayern wint hem eindelijk eens niet. Want ik denk dat we het allemaal beu waren.
Ja,
en denk dat iedereen wel een beetje schadenfreude heeft over het feit dat Bayern nu dit seizoen echt wel een beetje helemaal in elkaar is gezakt. En net zoals dat we kunnen zeggen dat Musiala een heerlijke speler is, dat er nog wat zalige spelers rondlopen, moeten we ook kunnen zeggen dat het een keer leuk is dat ze de keerzijde van de medaille zien.
Ik ben vooral blij voor Dortmund dat ze het een keer kunnen opnieuw doen. Zo zijn. Nog één wedstrijd.
Heb je wel wat matchen gezien van Dortmund dit seizoen? Terzic doet er wel echt iets mooi. Met een paar heerlijke spelers, we spreken over Bellingham, Adeyemi, Haller, Malen, die ook fantastisch speelt, wat ik eigenlijk niet had gedacht na het begin van het seizoen. Met Julian Brandt, die ook helemaal opengebloeid is. Royce, die altijd van de bank komt, die meer een icoon al aan het worden is dan een sterspeler. Dat aanvallend compartiment is heerlijk. Dan Zule en Hummels centraal, die met Tom Schlotterbeck die erbij komt, die echt wel strijders zijn. Wat ik vooral gek vind, als ik kijk naar de flanken, daar spelen dan Rierson op links en Wolf op rechts. Als Dortmund het niet bottelt volgende week, dan ze worden ze kampioen met twee flanksverdedigers die de bank niet zouden halen bij City, Barça of Real. Hè. Dat is
bij Bayern.
Ja, bij Bayern. No way. Hè. Dat is absolute middelmaat. Bayern heeft 5 flankverdedigers die beter zijn dan die twee. Dus hoedje af voor Terzic en voor het feit dat hij Dortmund, want hij is echt wel een Dortmund-man. Hij heeft Dortmund eindelijk afgeholpen van het end-of-season bottling. Zelf na die nederlaag, toen ze de koppositie verspeelden aan Bayern in onderling confrontatie, ze zijn daarna niet in een hoekje gaan zitten en gaan wenen. Ze hebben daarna eigenlijk direct gereageerd met heel veel uitstekende, indrukwekkende matchen. Als we hier een keer de laatste wedstrijd bekijken, dus 3-0 op Augsburg, 5-2 tegen Gladbach, 6-0 tegen Wolfsburg, dan een gelijkspel tegen Bochum, dat was wel een beetje vervelend, 4-0 tegen Frankfurt, dat de... Ze hebben eigenlijk nog 3 matchen na die nederlaag tegen Bayern dat ze niet gewonnen hebben. Bochum, Stuttgart en... 2 matchen, sorry.
Bochum en Stuttgart.
Dus ja. Bochum en Stuttgart zijn die. Ja. En dan nog verloren in de DFB-pokaal tegen Leipzig. Ja.
Dat kan.
Sorry, dat is gewoon... Dat kan gebeuren. Een beker is een beker, dat is een aparte competitie.
Je moet gewoon gaan tegen Mainz, gewoon... dat is het enige. Ze moeten afmaken. Als ze nu laten liggen, als ze nu nog weggeven, dan weet ik het niet meer.
Dat zou verschrikkelijk zijn, maar ik denk... Allez, ik denk dat die ploeg rijp is om dat te halen. Ik denk ook dat het... Dat heel veel jongens dat als een bekroning van hun tijd bij Dortmund gaan zien. Dat denk ik vooral aan Bellingham. Ik hoop dat ze een beetje kunnen verder bouwen. Misschien kunnen ze zoals de vorige keer de 2 op rij pakken. Maar ik ben benieuwd wat er bij Bayern gaat gebeuren. Er was een raad van bestuur gepland deze week. Die is verplaatst naar volgende week. Om eigenlijk het eindresultaat in de competitie mee te nemen in de beoordeling. En Samir Halilovic, ik spreek zijn naam ongetwijfeld verkeerd uit, en Oliver Kahn zitten op de schopstoel blijkbaar. Die zouden maar eens kunnen een job verliezen door de slechte resultaten. Dus Tuchel is ook weer naar een speciale ploeg gegaan.
Tuchel, heel vaak de verkeerde keuzes gemaakt qua teams. En nochtans is het geen slechte coach. Hè?
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik kan gewoon blijkbaar moeilijk om met de groep. Hij zou eigenlijk een soort van volksmanager naast zich nodig hebben, zodat hij zich kan bezighouden met het tactische. Iemand die de spelers mentaal prepareert. Een mental coach, als het ware. Goed, ik denk dat we uitgepraat zijn voor deze aflevering. Mijn stem is nog wat hersteld, dus sorry voor de kwaliteit ervan. Ik denk als uitsmijter kunnen we misschien nog meegeven een kijktip in het buitenland. Fluminense in Brazilië doet het voor het tweede seizoen op rij heel goed. En ze spelen eigenlijk met een heel speciale stijl. Het is een positional freedom. Je gaat ze vaak met 6-7 spelers op een heel klein deeltje van het veld zien. De rechtsbuiten die eigenlijk bij de linksbuiten gaat staan. De middenvelders die overal en ergens zijn. De flankverdedigers die het veld oversteken. Van de coach daar mogen ze eigenlijk... Hoe ze eigenlijk gaan staan waar ze willen. Iedereen heeft zijn rol, maar niemand heeft de vaste positie. Dus het is zeer interessant om te zien. En misschien nadat we nu met De Zerbi en Pep en Arteta die hybride rollen zien. Eerst was dan die inverted wingbacks. Nu is het een beetje de 2-3-5 of 3-2-5. Waar dat er in het systeem met heel aanvallende spelers wordt. Maar die toch eigenlijk nog klaar zijn voor de counter op te vangen. Is dat misschien de volgende evolutie in het voetbal, tactisch? Ik ben benieuwd om het op te volgen. Ik ben benieuwd wie dat er het in Europa voor het eerst gaat toepassen. Er zit nog één speler bij Fluminense. Ik weet niet of dat je hem nog kent. Ganso. Zegt hij iets?
Daar heb ik van gehoord.
Was eigenlijk het koningskoppel bij Santos samen met Neymar. Mm. Heeft daarna nog bij Sevilla gespeeld in Europa, maar daar is het eigenlijk niet gelukt.
Ja, dat is de enige reden waar ik hem ken.
Ja, van Sevilla. Maar goed, Joga Bonito is terug. En we kunnen het alleen maar toejuichen. En dan zien we elkaar volgende week voor de voorlaatste aflevering van dit seizoen van de Voetbabbel.
Yo.